hij zei, ja, ik ben al 15 jaar niet in de binnenstad geweest. Want ik spreek geen Engels. Ik heb daar niks meer te zoeken. En nou is mijn onderbuurvrouw ineens ook niet Nederlands. En die spreekt geen Nederlands en ik spreek eigenlijk geen Engels. Dus ik spreek nooit meer iemand.
Swammerdam.
De binnenstad is uniek, toch?
Vind ik wel.
Ja, met zijn 300 kilometer aan lange grachten, pakhuizen, oude verhalen, gevels met symbolen waarvan ik niet kan vertellen wat ze waren, maar iemand anders die zich opgestuurd heeft wel. Tegelijkertijd is hij misschien niet meer zo uniek als hij was, met badeentjes, pakhuizen, subways, die eerst bakkers waren. Wat bedient ons binnenstad nog? En wie bedient onze binnenstad nog? Daar wil ik het vandaag over hebben. Vandaag is te gast Fenne Pinkster.
Ja,
goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Fenne Pinkster is universitair hoofddocent sociale geografie aan de UvA. En houdt zich onder andere bezig met gentrificatie en begrippen als de leefbare stad. Mm-hmm. Daarover straks meer. In samenwerking met Jan Willem Duivendak schreef je het SE Het haperende hart van de stad.
Klopt.
Over toerisme in de binnenstad en over wat de binnenstad betekent voor Amsterdammers.
Ja, klopt.
Ook is aangeschoven binnenstadbewoner en Amsterdammer Momo Schaap als tweede presentator. Goedemorgen. Momo, hoe is het om in de binnenstad te wonen? Voel je daar thuis?
Ja, ik ben heel gelukkig wallenbewoner. Ik woon eigenlijk half in de Oude Manhuispoort. In een voormalig faculteitsgebouw van de universiteit. En ik vind het prachtig. Ik ga graag uit eten daar. Ik leef graag met de toeristen. Maar ik weet dat er veel mensen ook anders over denken.
Dat is toch de reuring of zo?
Ja, ik wil gewoon zoveel mogelijk teringzooi om me heen eigenlijk. En bedrijvigheid.
Ja, nou, dat is misschien ook. Misschien ben je daar uniek in, misschien ook niet. Daar gaan we het vandaag over hebben. Voordat we het over de binnenstad gaan hebben, wil ik het heel even hebben over dat begrip wat mij heel erg aantrok: de geleefde stad.
Ja, klopt.
Wat is de geleefde stad?
Ik ben geograaf, stadsgeograaf. En dat betekent dat ik me bezighoud met hoe steden veranderen, groeien. Beïnvloed worden door allerlei krachten van buitenaf. Maar dat bestudeer ik dan vanuit het perspectief van bewoners. Dus ik kijk hoe bewoners uit de stad gebruiken en ervaren en ook zelf vormgeven van onderaf. Want mensen maken de stad, zullen we maar zeggen. En ook vooral dan hoe verschillende groepen bewoners zich die stad eigen kunnen maken. En in hoeverre er een plek is voor verschillende groepen in de stad en hoe die met elkaar samenleven. Dus de geleefde stad is voor mij niet de stad als van bovenaf gezien door beleidsmakers of door planners of door architecten. Vanaf de grond, zeg maar. Vanaf hoe de stad op ooghoogte wordt ervaren en beleefd. En de verschillen en overeenkomsten tussen bewoners daarin.
En tegelijkertijd is dat wel weer ook weer heel interessant voor beleidsmakers.
Er wordt bijvoorbeeld in mijn vakgebied wel veel gesproken over het verschil tussen de systeemwereld en de leefwereld. Hè. De systeemwereld is meer hoe je vanuit een soort technocratisch perspectief met experts en professionals bezig bent om de stad in te richten. Maar dan moet je eigenlijk ook wel iets weten over die leefwereld. Want uiteindelijk is dat wat je wil faciliteren. En Dus het is voor beleidsmakers vaak heel fijn om wel input te hebben over hoe mensen de stad zouden willen zien of hoe ze die stad ervaren. Al is het alleen maar omdat als mensen iets ervaren, ze daar ook naar gaan handelen. En daarmee ook die stad weer beïnvloeden. Dus het zijn niet dingen die los van elkaar bestaan. Maar er kunnen wel hele grote verschillen zijn in hoe mensen van bovenaf of vanuit beroepsmatig perspectief naar de stad kijken ten opzichte van hoe mensen in het alledaagse de stad nou eigenlijk ervaren.
En mensen in het alledaagse, in hoeverre merk je verschillen tussen bijvoorbeeld wijken of grotere of nog grotere stukken stadsdelen?
Ja, ik heb onderzoek gedaan in hele verschillende plekken in de stad. Dus wat ik vaak doe is dat ik kijk wat voor relatie hebben mensen met hun buurt, met hun medebewoners. Hoe gebruiken ze die omgeving? Gaan ze een relatie aan met hun buurt of niet. Daar kan je ook strategisch in zijn. En dat heb ik onder andere gedaan in Amsterdam Zuidoost, dus in de Bijlmer. Heb ik onderzoek gedaan naar hoe mensen de toch meer kwetsbare positie van die wijk, hoe ze daardoor beïnvloed worden en hoe ze te maken krijgen met het stigma wat er aan die wijk kleeft. Ik heb ook onderzoek gedaan in Betondorp. Dat is echt weer een totaal andere, zeg maar, een oude arbeiderswijk. En dan gekeken hoe langzittende bewoners veranderingen ervaren. Ook in de binnenstad. Dat is de reden dat ik hier zit. En dat heb ik voor het eerst gedaan in 2017. En toen heb ik vooral gekeken naar bewoners van de grachten en hoe ervaren die toerisme. En nu hebben we dat echt veel breder getrokken. Dus nu hebben we focusgroepen gedaan met verschillende groepen Amsterdammers uit het centrum, maar ook daarbuiten. En de jongste was 18 en de oudste was geloof ik 76. Hoe ervaren zij de binnenstad? Komen ze er nog? Waar gebruiken ze dat voor? En wat vinden ze daar nou eigenlijk van? Vanuit het idee dat die binnenstad een soort van gezamenlijke plek zou moeten zijn, idealiter, die mensen met de stad verbindt en mensen met elkaar verbindt. En het is natuurlijk, wat jij zegt, mama, een hele bijzondere plek. Heel eigen karakter, heel rijk en aan geschiedenis, dat voel je ook. Zo praten mensen daar ook vaak over. Die diepe, lange geschiedenis van die plek, die voel je ook echt door de architectuur, door de verhalen. Dus het heeft ook wel het vermogen om mensen met elkaar en met die stad te verbinden. En dat heeft een stad nodig. Weet je, samen maak je de stad, samen ben je de stad. En daar heb je die verbindende plekken voor nodig.
En dat een stad een geschiedenis heeft of een lange soort authenticiteit.
Authenticiteit.
Ja. Dat maakt ook heel erg uit voor een stad.
Plekken met een bepaalde eigenheid zijn natuurlijk makkelijker om je mee te verbinden dan een soort uniforme, monotone plekken. En dat geldt niet alleen voor de binnenstad, dat geldt voor heel veel buurten. En karakter is dat krijg je vanuit de gebouwde omgeving, wat dat uniek maakt. Maar vooral ook hoe mensen daar samenleven. Wat een bepaalde eigenheid van een, misschien een lokale cultuur of omgangsvormen. Het is altijd heel moeilijk te zeggen, hè? Wat is nou typisch Amsterdams? Maar er zijn wel dingen echt Amsterdams. En dat is niet alleen de grachten en hoe het eruit ziet, maar ook de manier van met elkaar omgaan.
Is het gevoel?
Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja. Want het is natuurlijk. Stadscultuur is iets wat mensen wel herkennen, maar wat heel moeilijk te definiëren is. Ja,
maar mag ik je dan vragen van hoe begin je met dat in kaart te brengen bij zo'n focusgroep? Wat zijn de dingen waar je naar vraagt? De signifiers?
Nou, die focusgroep ging vooral over van. In hoeverre voelen mensen zich verbonden met die binnenstad en wat verwachten ze daar eigenlijk van? En dat ging dan meer over die symbolische functie van de binnenstad als een plek van ons allemaal, een gedeelde plek of niet. Dus de ene kant is meer die belevingskant en die betekeniskant. En de tweede helft ging dan ook heel concreet over, nou, kom je er nou eigenlijk nog en wat doe je er dan? En hoe vind je het om het er zijn? En die twee kunnen naast elkaar bestaan en daar zit ook wel veel van die ambivalentie in bij mensen.
Bijvoorbeeld mensen die wel een soort heel groot symbolisch gevoel hebben bij die plek, maar eigenlijk helemaal geen concrete binding er meer mee hebben. Of...
Ja, en ook soms vinden ze dus dat het een gedeelde plek moet zijn. Mm-hmm. Hè? En ze hebben ook daar behoefte aan. En ze hebben ook wel een soort, als je liefde hebt voor Amsterdam en ook, je hebt dan ook, veel mensen ervaren ook wel echt betrokkenheid bij die binnenstad. Maar dan komen ze er. En dan worden ze heel gefrustreerd over afval en drukte en het verdwijnen van allerlei ankerpunten, van plekken die voor hun belangrijk waren, die uit de markt worden geprijsd of worden opgedoekt, overgekocht. Dus ze zien minder aanleiding om er te komen. En we hebben daar het begrip hechtbaarheid voor gebruikt. Een plek moet wel hechtbaar zijn in die zin dat mensen die er naartoe gaan of die er gebruik van willen maken, zich daar dan ook dat er iets is. Dus ze moeten niet alleen iets te zoeken hebben, maar ook iets te vinden. Maar ze moeten zich daar ook in herkennen en het moet prettig zijn om er te zijn. En die symbolische functie is er heel duidelijk voor mensen. In hun hoofd en in hun hart heeft de binnenstad heel duidelijk een symbolische functie. Maar in de praktijk, in het alledaagse, wringt dat. Want is er allerlei, zijn er frustraties en gaat gepaard met allerlei gevoelens van verlies ook wel. En zorgen over welke kant het op gaat met die binnenstad. En dat botst. En die dubbelzinnigheid, die ambivalentie, zag je terug in al die groepen. En we hebben dus ook gesprekken gedaan met een groep jonge Amsterdammers. Een groep echt lang gevestigde mensen die hier soms al 50 jaar wonen. We hebben twee groepen gedaan met internationale Amsterdammers. Dus ja, je zou kunnen zeggen expats, maar niet alleen.
Het waren focusgroepen, dus dat, ja. Dan kies je een bepaalde...
Ja, groepsgesprekken. En we hadden mensen uitgenodigd die ook al de enquête van de binnenstadsenquête hadden ingevuld. Ik geloof dat er een paar duizend mensen dat hebben ingevuld. En we hebben dan groepen samengesteld. Bijvoorbeeld één groep waren heel bewust mensen die in die enquête vrij negatief waren geweest over de binnenstad. Maar we hadden ook een groep van mensen die juist heel positief waren over de binnenstad. Dus we zijn gegaan voor de extreme en de verschillen.
Om dat dan ook te versterken?
Nou ja, omdat we dachten van dan kunnen we beter begrijpen waar die verschillende ervaringen vandaan komen. Of hoe mensen dat nogal verschillend invullen, zo'n enquête. Wat zit er naar achter? Maar uiteindelijk waren die gesprekken heel erg vergelijkbaar. Sommige mensen die zijn dan net in de binnenstad geweest en zijn wat negatiever omdat ze het heel druk vonden. Maar ze vinden het ook heel mooi. Het is niet of het een of het ander. Je bent niet of positief of negatief hoe de binnenstad zich ontwikkelt. Je bent allebei. En dat vonden wij heel interessant. Want we dachten dat die gesprekken heel verschillend zouden gaan lopen door de selectie die we hadden gemaakt. Maar eigenlijk was de boodschap heel duidelijk. Was het een heel uniform geluid. En dat was... Het gaat niet goed met de binnenstad. En daar maken mensen zich zorgen over, omdat ze van die plek houden.
Ja, dat is best wel een grote conclusie. ondertussen hebben we met Jasper van Dijk gesproken.
Mm-hmm.
Jasper van Dijk is voorzitter van Amsterdam Heeft een Keuze. Jij weet er denk ik van alles van. Die is opgestart in coronatijd. In de tijd dat er even helemaal geen toeristen kwamen. Is een groep van vier Amsterdammers opgestaan. Zei van, nou, eigenlijk vinden we het wel mooi zo. En we willen kijken wat we er tegen kunnen doen. Die hebben afspraken met de gemeente gemaakt over specifiek aantallen toeristen. Dat was voor hun heel belangrijk. En we hebben Jasper gevraagd om even uit te leggen wat hun idee erachter is.
De binnenstad heeft echt een groot probleem op het gebied van massatoerisme. Ik denk dat veel bewoners ervaren de overlast verschillend. Voor sommige mensen is het gewoon de drukte op straat. Voor sommige mensen is het de overlast, dat de mensen schreeuwen, heel veel geluidsoverlast is. En voor sommige mensen, waaronder ik, vind het grootste probleem vooral dat voorzieningen voor Amsterdammers verdwijnen. De economie van Amsterdam wordt steeds meer gericht op de bezoeker in plaats van op de bewoner. Je kan veel meer geld verdienen met een wafel of een badeend verkopen dan met... broden, thee, noem lokaal of kleren aan lokale bewoners. En dat voor mij doet dat het meest pijn als ik weer zie dat een bepaalde winkel of voorziening uit de buurt verdwijnt. Ten eerste is het een mondiale trend. We gaan steeds meer reizen, we worden steeds welvarender. Er komt een middenklasse op in Azië, die wil ook graag Europa bezoeken. Dus om in economische termen te praten, is gewoon heel veel vraag. Er komen heel veel mensen hier naartoe. En Amsterdam heeft ook heel lang die vraag gefaciliteerd door heel veel hotels te bouwen. En heel veel hotelvergunningen af te geven. Dus dat is echt de grootste oorzaak. Het is een mondiale trend en Amsterdam heeft het gefaciliteerd. Ja, en pas later kwamen we er een beetje achter, zo 2016 en zo. En daarvoor waren er ook al signalen van... Dit was misschien niet zo'n heel goed idee om iedereen hier naartoe te trekken, want het is maar zoveel capaciteit dat Amsterdam aan kan. We kunnen zomaar maar zoveel toerisme aan. En toen is er langzaam beleid gekomen om dit om te keren en de een effectiever dan de ander. We hebben ten eerste niet per se achter... Amsterdam heeft ten eerste toerisme heel erg verwelkomd en dat kwam ook wel omdat na de economische crisis, ja, ging het niet zo goed met de stad. Ja, en het brengt natuurlijk ook veel geld in het laadje. En daarnaast zagen we wel de problemen van massatoerisme opkomen. Maar toen werd er eigenlijk, ten eerste werd er een beetje ineffectief beleid gevoerd. Er werd bijvoorbeeld heel erg gedacht dat we de toeristen moesten spreiden. Naar andere delen van de stad, bijvoorbeeld ook naar Muiderslot, Amsterdam Castle. En dat was een beetje een druppel op de gloeiende plaat. Want ja, toerisme nam gewoon met meer dan 1 miljoen extra per jaar toe. Dus 1 miljoen mensen kwamen extra per jaar. Ja, en als er dan een paar duizend naar Amsterdam Castle gaat, heeft dat natuurlijk niet heel veel effect. Later ging de discussie heel erg over van het gaat om de type toerist. Voor zeker is het een type toerist wel van invloed. Ja, want als je hier partyende Britten hebt, dat is toch echt wat anders dan met keurige Amerikanen die een museum bezoeken. Zeg maar wat even plat te slaan.
Kwaliteitstoerisme.
Precies, het kwaliteitstoerisme. Ik denk dat dat is zeker belangrijk. Ik wil niet zeggen dat het beleid erop niet belangrijk is. Maar het is gewoon niet genoeg. En dat was ook heel erg waarom wij erin mengden. Kijk naar Venetië. Keurige toeristen, Amerikanen, witte gimpen die musea willen bezoeken. Maar ook die stad is de hele economie veranderd naar een economie voor de bezoeker. En niet naar een economie voor de bewoner. Dus voor ons is het punt van, ja, die andere dingen zijn belangrijk. Maar als je echt wat wil doen, dan moet je gewoon nadenken hoeveel capaciteit heeft je stad voor massatoerisme. En dan moet je dus over aantallen gaan praten. Dus wij zeggen dat de aantallen belangrijk zijn, maar ook het soort toeristen. Dus we hebben ooit een verordening er doorheen gekregen naar de 30.000 Amsterdammers dit steunde. En daarin staat ook dat de leefbaarheid bij wijken gemonitord moet worden. Dus ook wel type toerist. Maar voor ons is heel erg het argument van ja, dit is gewoon niet genoeg. Je kan inderdaad de hele nette toeristen of kwaliteitstoeristen, ja, ik weet niet hoe je dat wilt noemen, hebben. Maar dan kan je nog steeds, is er gewoon heel veel geld te verdienen aan de mensen die bezoeken. En dan verandert je hele lokale economie, veranderen al je voorzieningen voor Amsterdammers. Dus dit is gewoon niet genoeg. En dan heb je ook natuurlijk nog steeds heel veel drukte overal. Dus het is en-en. Het is ook minder de party in de toerist. Maar het is ook gewoon nadenken wat de aantallen zijn. Dus je moet op beide sturen. Dus we moeten ergens. Dus wij hebben ooit, in die verordening staat dat we 20 miljoen overnachtingen moeten hebben. Je kan natuurlijk een discussie voeren of het niet hoger of lager moet zijn. We begonnen ooit op 12 miljoen overnachtingen met onze petitie. Nou, toen moesten we onderhandelen met gemeenteraadsleden en toen was het allemaal hoger. En uiteindelijk ben ik toch wel blij dat we op 20 miljoen zijn uitgekomen. Want nu verwachten we meer dan 25 miljoen overnachtingen. En dat stijgt alleen maar door. Dus je moet ergens een grens trekken en dan daar beleid op voeren. En ik denk dat het belangrijkste is. Dus we hebben nu een grens getrokken. We hebben die grens met de Amsterdammers, we zijn er overheen gekomen. Nu moeten we ook naar handelen. En wat ook in ons plan staat, is dat er dan elke keer moet er een prognose gemaakt worden. Hoeveel komen de komende drie jaar, hoeveel verwachtingen verwachten we aan het aantal toeristen. Als dat er meer is dan 20 miljoen, ja, dan moeten we maatregelen nemen om het eronder te houden. Ja, ik denk, dat is een hele lastige vraag van wanneer gaat het te ver en wanneer niet. Maar wij zeggen, het is aan de bewoners van Amsterdam om die keus te maken. Van wanneer vinden wij het massatoerisme te ver gaan? Wanneer moeten we een grens trekken en hoe trekken we die? En wij hebben die grens ooit getrokken qua aantallen bij 20 miljoen overnachtingen. We moeten ergens een grens trekken en dit is een toen geworden. Maar ook verder moeten we nadenken over inderdaad wat voor een economie willen we zijn. En als we dit helemaal op zijn vrije loop laten, dan ten eerste, als we het helemaal op zijn vrije loop laten, dan zou de hele stad vol hotels zijn, omdat daar kan je gewoon het meest geld mee verdienen. Daar hebben we een stop op gezet in 2017, een hotelstop. Daar wel best wel hard ingegrepen van, dit zo'n stad willen we niet zijn, die helemaal vol staat met hotels. Vervolgens is de vraag, oké. Qua winkels en voorzieningen, in hoe hard ga je dan ingrijpen? En dat kan je met regulering doen, dan wordt het ook alweer best ingewikkeld. Wanneer is iets een toeristenwinkel en wanneer niet? Wat je ook kan doen, je hebt bijvoorbeeld de NV Zeedijk, die veel vastgoed heeft op de Zeedijk en daaromheen. Ja, en daar zitten hele leuke, hippe merken, hele leuke winkels. En de Zeedijk is midden in de massatoerisme een hele leuke diverse straat. Maar dat, dan moet je dus niet via regulering vergunningen gaan denken, maar dan moet je gewoon er vastgoed op te kopen als stad. En dat die plannen circuleren nu, die staan ook in verkiezingsprogramma's. En ik denk dat dat ook een heel goed idee is om zo je ook te gaan mengen in die economie door gewoon vastgoed op te kopen. Maar dan ook moet je moeilijke vragen beantwoorden. Want wat wil je dan precies in dat vastgoed hebben? En wanneer is het iets voor de bewoners en wanneer is het iets voor de bezoekers? En dat debat moeten we denk ik nog voeren de komende tijd en dat gesprek over waar die grens dan precies ligt. Amsterdam heeft een keuze, is er vooral opgericht om die om een keer gewoon lange termijn beleid te maken over toerisme. En dat is het belangrijkste, is die 20 miljoen overnachtingen. Er 30.000 Amsterdammers hebben petitie gesteund. En daar worden prognoses over gemaakt, daar moet op gehandeld worden. Maar dat gaat ook over leefbaarheid, het gaat ook over dagjesmensen. Het staat allemaal in die verordening waar de gemeente zich aan moet houden. En Amsterdam heeft een keuze, is eigenlijk weer een beetje in leven geblazen de laatste tijd. Omdat wij dus vinden dat ze het niet aan die verordening houden. En daarom starten we een rechtszaak. En daarin, want ja, afspraak is afspraak. We hebben die grens opgesteld en we hebben een afspraak gehouden van ja, als we over die grens gaan, dat je een maatregelen moet nemen. En wij vinden de maatregelen onvoldoende.
Er waren even heel veel fragmenten en punten achter elkaar. Dus we gaan ze even, denk ik, rustig even één langs. Ik denk dat het begon met dat Amsterdam heeft een keuze is gestart in de coronatijd met een verordening op een handhaving van tussen de 10 en 20 miljoen toeristen.
Maar mag ik er één ding over zeggen?
Ja.
Want ik wil onze virtuele gast niet beschimpen. En ook erken ik dat er een probleem is. Maar ik vond dat zo gruwelijk, die lege binnenstad. Echt afschuwelijk. Alsof er iets geamputeerd was.
Jij vond er helemaal niks aan?
Ik vond het echt vreselijk, vond ik het, om er rond te lopen.
Ja. Nou ja, wat je ook hoort in... wat ik wel herken wat jij zegt, en dat hoorden we ook in die focusgroepen. Kijk, toeristen horen bij Amsterdam en drukte hoort bij de binnenstad. Een levendige binnenstad betekent dat er en bewoners en bezoekers en andere mensen uit, zeg maar, mensen die er werken, mensen uit andere stadsdelen, dat allemaal zich door elkaar beweegt. Mensen die daar komen voor om uit te gaan, naar een café te gaan, maar ook mensen die daar komen omdat hun vader daar woont en ze daar de mantelzorg verlenen. Maar dat is de gelaagdheid en de dynamiek van de binnenstad, maakt de binnenstad de binnenstad. Anders zit je in een buitenwijk en dan is er niks te beleven. Dus ik denk dat heel veel mensen die ervaring hadden van ook zo'n hele lege binnenstad, is niet een binnenstad. Maar het was natuurlijk wel een soort spiegel van wat gebeurt er op het moment dat die drukte wegvalt en je wat meer ruimte hebt om te genieten van een plek, van de schoonheid van zo'n plek, waar je eigenlijk normaal door de drukte er bijna niet doorheen komt of door de vuilnis er niet doorheen kan kijken. En dat is gechargeerd, want het is niet overal zo. Het bijzondere aan de binnenstad is dat er ook nog allerlei plekjes zijn waar je die drukte een beetje kan ontsnappen. Maar wat wij in ons onderzoek ook zagen is wel dat er heel veel Amsterdammers de drukte vermijden. Dus er of niet meer komen in die binnenstad, of alleen nog maar heel strategisch. Bijvoorbeeld, heel veel mensen zeiden van ja, ik kom nog wel in de binnenstad op dinsdagochtend als het regent. En dan ga ik even naar die ene winkel. Dus ze komen heel strategisch naar bepaalde ankerpunten. Dat zijn zeg maar de instituten van de binnenstad. En daar bedoel ik niet mee een wetenschappelijk instituut, maar ik bedoel een Scheltema, de Bali, Paradiso, Concerto, de gitaarwinkel op de Rozengracht, Stevens, cafés, specifieke plekken die nog heel typisch Amsterdam zijn.
En dus ook vooral belangrijk zijn voor Amsterdammers.
Ja, een heel grappig voorbeeld was bijvoorbeeld Lindeman. Dat is een bakker, die zit op de Nieuwe Dijk. Ik weet niet of jullie die kennen. Mm. Die verkopen softijzers, staan nu van die TikTok-rijen. Maar binnen kan je de lekkerste mergpijpjes van de stad kopen. En in twee verschillende groepsgesprekken ontstond er een soort gezamenlijke lofzang van mensen die totaal verschillend waren. Van, oh ja, maar daar ga ik heen. Mm. Of naar bepaalde cafés, zeg maar. Die echt nog worden ervaren als Amsterdams. En wat dat Amsterdams maakt, is natuurlijk super ingewikkeld, hè?
Ja, dat gaf Jasper ook al aan. Van wanneer is iets dan... Ik kan heel moeilijk beleid voeren op iets wat... Ja, voor je gevoel kan ik... Ik kan wel een heel goed een gevoel hebben bij een Nutella-winkel. En het verschil tussen Nutella-winkel en Scheltema. Maar Ik kan dat nergens vastzetten.
Nee, en er is ook niet maar één Amsterdammer. Hè? Het is niet zo dat er maar één smaak bediend moet worden. Wat het Amsterdams maakt, is misschien taal, wordt vaak genoemd. Dus dat je niet alleen maar Engels hoort, maar ook Nederlands. En ook weer niet alleen maar Nederlands, maar ook Nederlands. Dat er bepaalde gerechten op een kaart staan. Of dat je iets kan bestellen. Wat typisch Amsterdams is, dat er herkenbare gezichten zijn. Dat je weet van nou, dit soort mensen komen daar. En niet steeds een andere anonieme stroom. Want wat drukte ook doet. Er ontstaat een soort vluchtigheid. Hè? Want het is steeds een ander iemand die je voor je neus hebt. Dus het wordt een soort ijle zone in de zin van dat het niet meer, dat er geen herkenning zit. Niet in de mensen, niet in de gezichten, niet in de taal, niet in de producten. En het is super ingewikkeld wat dan nog lokaal is. Maar wat ik bijvoorbeeld heel grappig vond, we hebben een groepsgesprek gedaan met 18 tot 25-jarigen. En die vertelde bijvoorbeeld dat twee van die mensen, die vertelden dat ze vaak wel dat ze naar de binnenstad gaan om uit te gaan. Maar dan gaan ze vaak naar cafés waar Nederlandse muziek wordt gedraaid. Want daar komen ook andere Nederlanders nog. En dat zijn mede Amsterdammers. En anders kom je in een tent waar allerlei mensen rondhangen die een nachtje Amsterdam doen en dan weer weg zijn, zeg maar. Dus je zoekt ook verbinding en je zoekt verbinding met anderen en verbinding met plekken. En vluchtigheid, zeg maar, steeds meer mensen die sneller door zo'n stad stromen, zorgt gewoon ook voor meer anonimiteit en minder herkenning. Maar dat is ook niet alleen toerisme. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld tijdelijke bewoners. Weet je, ik geloof dat er was laatst een onderzoek dat zei dat over 10 jaar is 50% van de mensen die nu in de stad wonen alweer weg. Er zijn heel veel mensen die tijdelijk in die stad komen. Deels noodgedwongen moeten vertrekken omdat de huizen onbetaalbaar zijn. Maar deels ook gewoon vertrekken omdat ze hier maar tijdelijk kwamen werken. En al die tijdelijkheid en die vluchtigheid maakt dat mensen zich minder verbinden. En ook minder zich inzetten voor zo'n stad. Kijk, en je moet samen die stad dragen. Hè? Je moet dus bijvoorbeeld op het moment dat mensen die niet in het centrum wonen, die dat centrum gaan vermijden omdat ze het te druk vinden of vervelend vinden om daar te zijn, omdat ze worden geconfronteerd met gedrag of met manieren van omgaan die ze onprettig vinden. Of zich gewoon niet meer daar herkennen. En als die dan niet meer in de binnenstad komen, dan verliezen dus ook allerlei nog wel lokale voorzieningen en functies nog weer verder klanten. Dus het is een soort van wisselwerking tussen allerlei ingewikkelde, toch economische, macro-economische krachten die achter die bezoekerseconomie zit. En hoe mensen daarop reageren. Als mensen gaan stemmen met hun voeten, dan ben je nog verder van huis. Want dan investeren Amsterdammers ook niet meer in die binnenstad. En dan gaat het heel hard naar beneden. Dus je hebt, zo'n binnenstad moet ook gedragen worden door mensen uit de stad zelf. En als ze dat niet meer doen, dan verdwijnt heel snel alles wat nog lokaal was. Want dat heeft gewoon geen klantenkring meer. Dus er zit wel iets in van het idee van plekken met een klantenkring die regelmatig komen, daarin investeren, daarvan genieten. Dat is wat er nodig is om zo'n binnenstad leefbaar te houden. En het is natuurlijk leuk, want hij noemt ook de NVC Dijk. Dat wordt vaak als voorbeeld genomen. En die zijn ook tot op zekere hoogte vrij succesvol. Maar als je naar het begin van de Zeedijk gaat, dan zitten daar 5 steakhouses op een rij. Ja, en het ingewikkelde is, kan je bewijzen dat dat niet voor Amsterdammers is? Nou, als ik daar zou gaan observeren en een beetje gaan turven, een of andere schouw doen misschien. Maar je kan mij niet vertellen dat dat goed is voor, dit is en niet goed voor de diversiteit, voor mensen met verschillende smaken. Maar ik bedoel, in die steakhouses zitten natuurlijk geen Amsterdammers. En de vraag is wie daar dan wel zit. Sowieso is dat raar, 5 steakhouses op een rij.
Ik weet eigenlijk niet waar het zit. Misschien zie
helemaal
ik het gewoon
begin
niet.
Van de Zeedijk. Nee. Ja, ja. Maar kijk, wat ik zelf heel interessant vond aan dit initiatief, was natuurlijk het geluid vanuit de stad van het gaat niet goed en er moet iets gebeuren. En daar hebben ze groot gelijk in. Wat ik het probleem vind, is de hele tijd dat hamer op die aantallen. Die aantallen maken uit voor drukte. Dus daar kan je zeggen...
Voor die vluchtigheid.
Ja, voor die vluchtigheid en voor die drukte en ook het vastlopen van straten. En het probleem is, als het echt heel druk is, dan hebben allerlei ondernemers daar ook last van. Want mensen duwen gewoon dan die straat door, maar gaan ook niet meer even rustig shoppen, want dat is allemaal onaangenaam. Dus drukte is nergens goed voor, ook niet voor de economie. Zelfs niet voor de bezoekerseconomie. Maar de ontwikkelingen die je ziet in termen van wat wij de uitholling van de binnenstad noemen en het verlies van ankerpunten en van herkenbaarheid, was ook al bezig toen er 15 miljoen bezoekers kwamen. Het is gewoon heel simpel. Je kan gewoon meer verdienen aan een bezoeker dan aan een bewoner. En je kan ook meer verdienen aan een expat dan aan een niet-expat, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En dat is niet de schuld van die bezoeker en het is ook niet de schuld van die expat. Dat is gewoon hoe de economische verhoudingen zijn. Als je vanuit een ondernemer zijn die groepen interessanter, omdat ze meer te besteden hebben en bereid zijn om meer uit te geven. Dat geldt ook voor ons. Als ik op vakantie ga, geef ik veel meer uit op een dag dan als ik thuis ben. Dus de bakker gaat ciabatta's verkopen en de kamerverhuurder gaat een Airbnb beginnen. En die verschuivingen zijn er. Dus wat je moet doen, ik bedoel, aantallen tot op zekere hoogte is belangrijk, maar wat je vooral moet doen is investeren in het behouden van die lokale functies. Hoe ga je datgene wat de stad bedient beschermen tegen deze dynamiek? Of terugkopen? Terugkopen is nog veel duurder dan beschermen. Dus dat is inderdaad vastgoed opkopen, reguleren.
Ja, dat is het voorbeeld wat Jasper als laatste optie, voor het laatste stuk opbracht. Ja. Hoe zou dat eruit gaan zien? Je zegt dat het een hele dure optie.
Ja, natuurlijk. Want je moet dus gewoon publiek geld steken in een markt waar die prijzen maar stijgen en stijgen en stijgen. En op sommige andere plekken in de stad kan je makkelijker sturen, want daar zijn meer woningcorporaties die vastgoed hebben. En dat is dus niet allemaal commercieel. En dat is in de binnenstad is dat er bijna niet. Dus je hebt weinig knoppen om aan te draaien, zullen we maar zeggen. Om te sturen op wat voor functies je daar wil. Maar dit gaat nu heel erg over winkels en voorzieningen en over wonen. Maar een van de schrijnende voorbeelden vond ik, tenminste persoonlijk, het voorbeeld van het Anne Frankhuis. Dus er was een Amsterdamse dame, die woonde in Nieuw-West en die wilde graag met een kleinkind naar het Anne Frankhuis in het kader van 4 mei. En die ging kijken of die kaartjes kon krijgen. En de eerst mogelijke optie was 8 weken daarna. Want al die kaartjes worden opgekocht door touring operators, vermoedelijk zelfs door bots. Net zoals bij Ticketmaster, als er een concert van Taylor Swift is, is er een Anne Frankhuis. En dat wordt allemaal gecommercialiseerd en allemaal, dus wordt allemaal opgekocht. Dus er zijn ook allerlei belangrijke instituten in de termen van culturele instellingen, plekken uit onze gezamenlijke geschiedenis, die belangrijk zijn voor ons lokale erfgoed, voor onze gedeelde cultuur, die steeds minder toegankelijk worden. En ja, dat is dan niet vastgoed, maar dat is cultuurbeleid. En het ingewikkelde is dus dat je dat proces van uitholling is gewoon heel complex, omdat er allerlei economische en culturele processen op elkaar ingrijpen. En je zult dus echt met heel zwaar geschut moeten komen om daarop in te grijpen. Want die dynamiek is wel duidelijk. En dus dat zie je je ziet het in Barcelona, je ziet het in Venetië, je ziet het in Praag, je ziet het in Keulen, noem maar op. En Amsterdam is in die zin uniek. Je moet het zo zien. Ik zeg altijd, het is een soort plek van, het is eigenlijk een consumptieobject, hè, vanuit toerisme gezien. Dus als je zelf op vakantie gaat, dan ga je ook bedenken, welke plekken zijn uniek en wil ik een keer gezien hebben. Nou, in dat palet aan steden is Amsterdam uniek. En want het heeft de grachten, maar het heeft ook de seks- en drugsachtige cultuur. Dus het staat gewoon op een lijstje. En het verschil tussen Amsterdam en bijvoorbeeld Berlijn of Londen of Parijs is dat Amsterdam heel klein is. Dus het is een 8 vierkante kilometer met 80.000 bewoners in het centrum die 24 miljoen bezoekers hebben. Dus de verhouding is idioot. Dat is heel anders dan in Parijs of Berlijn, waar die fysieke structuur veel ruimer is, waar sowieso veel meer mensen wonen. Die kunnen die stromen beter verteren. Ja, Amsterdam kan dat niet, net zoals Venetië kan dat ook niet. En sommige andere, wat kleinere, compactere steden kunnen dat niet. Dus je zit gewoon met een wat ongunstige dynamiek. Je hebt en iets heel eigens en bijzonders, maar je bent ook te klein om dat echt goed aan te kunnen, die stroom. En ik denk echt dat het belangrijkste is het bewustzijn dat je bij de gemeente, dat als je niet ingrijpt met zwaardere middelen dan tot nu toe is gedaan. Het is niet dat ze niks doen, maar het is gewoon niet genoeg. Dus je moet gewoon zwaarder inzetten. Je moet meer geld er tegenaan gooien. Als je dat niet doet.
Wat zijn voorbeelden van zwaardere middelen?
Nou, dat is dus bijvoorbeeld misschien vastgoedfondsen. Veel harder gaan handhaven op vakantieverhuur. Misschien ook gaan kijken naar cultuurbeleid. Hoe je bepaalde, ja, bijvoorbeeld, waarom zou je niet 10% of 20% van de kaartjes, nou, 20 is misschien niet eens nodig, maar 10% van alle kaartjes van culturele instellingen reserveren voor Amsterdammers. En dat is dan heel ingewikkeld, heb ik me laten vertellen, want dan kom je bij Europese wetgeving terecht. Want Europese wetgeving verbiedt steden om, in het kader van de vrije markt, om dan kaartjes te onttrekken aan Europese toeristen die hier ook willen komen. Ja. Die moeten een gelijke positie hebben. Dus dan zie je hoe ingewikkeld het is. Want al die dingen grijpen op elkaar in.
Maar kunnen we er nog heel veel op doorriffen? Want ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Stel je voor dat dit soort scrupules er niet zouden zijn qua wetgeving. Wat is het zwaarste geschut dat je zou kunnen inzetten om die problemen die je geïdentificeerd hebt aan te pakken?
Ja, ik denk dat dat deels is dat je vastgoed opkoopt. Ja. En dat je dat deels, en dat kan commercieel vastgoed zijn, maar ook wonen bijvoorbeeld. Geef dat aan woningcorporaties. Ja,
sociale huur.
Dus je zult het uit de markt moeten trekken. En het dan functies moeten geven die ten goede komen aan bewoners in de breedste zin van het woord. Tegelijkertijd ligt er gewoon ook een verantwoordelijkheid voor Amsterdammers. Toch? Ik bedoel, want je moet echt wel met z'n allen die stad dragen. Dus je moet ook als Amsterdammer er dan voor kiezen om niet bij bol.com die boeken te kopen, ja, of die platen, maar naar Concerto te fietsen of naar Scheltema te fietsen of die ene spelletjeswinkel. En dat is moeite. Dat kost moeite. Ik moest laatst een nieuw dekbed kopen en ik ben wel geneigd om dat online te gaan doen. Toen dacht ik, nou, weet je wat, ik zoek eens op wat volgens de consument het beste dekbed is. En dan zoek ik een beddenwinkel in de binnenstad of in Amsterdam. Dit was niet in de binnenstad, maar in Amsterdam. Die verkoopt. En dan koop ik het direct daar. Nou, ze kwamen het ook nog thuis brengen. Dus wat dat betreft was het makkelijk. Maar je moet dus die bewuste overweging maken om op die fiets te stappen of om dat zoekwerk te doen. En we zijn natuurlijk allemaal gemaksdieren. Dus ik denk ook wel dat het zo is dat wij als Amsterdammers ook een verantwoordelijkheid hebben om die stad te dragen en om ons daarvoor in te zetten. Dus het is niet zo makkelijk als alleen maar naar de gemeente kijken en zeggen, jullie moeten het doen.
Er moet ook naar de Amsterdammers gekeken worden.
Ja.
Thomas Broekers heeft Thomas Bisset heeft een column geschreven over de verantwoordelijkheid van Amsterdammers in dit probleem. Dus die gaan we nu even luisteren.
Amsterdam lijkt in een rap tempo niet meer voor de Amsterdammers te zijn. Ja. Je kan het zeker zeggen. Er komen steeds meer winkeltjes waar niemand die in de buurt woont iets bij heeft. De stad vervuilt met een snel toenemende hoeveelheid afval op straat. En we klagen al decennia over dat we genoeg hebben van alle toeristen. Maar nu huren de expats de kamers die wij zo nodig hebben in de wooncrisis. En daardoor kennen wij in de binnenstad onze buren niet eens meer. Zeker de binnenstad voelt verre van exclusief voor Amsterdammers. Maar dat eenzame gevoel, misschien is dat ook wel een beetje wat de Amsterdammers verdienen. Want als ik het rondvraag bij mijn Amsterdamse vrienden, kent bijna niemand uit mijn omgeving zijn buren echt goed. En daarvan woont eigenlijk niemand in het centrum. Geven we niet gewoon weer de schuld van een probleem waar we allemaal deel aan nemen aan de buitenlanders? Mensen in de grote steden hebben gewoon geen contact meer met hun buren. En ik vind dat eigenlijk ook niet zo heel gek, als je weet dat je toch in 2 jaar weer uit je huurhuis zal worden geknikkerd. En als het enige contact dat je over het algemeen met je onderburen hebt, is als ik klaag dat jouw stampen weer zo hard klinkt. En daarnaast spreek ik op dagelijkse basis meer dan 10 van mijn beste vrienden via diverse apps. Voor mijn sociale tax is het gewoon niet meer nodig om sociaal te zijn met mijn buren. Maar daar pluk ik zelf ook de zure vruchten van. Want daardoor voel ik me gewoon niet meer onderdeel van mijn eigen buurt. Volgens mij zijn we als Amsterdammers gewoon heel erg met onszelf bezig. En als er iets niet goed gaat, dan moet de stad het voor ons oplossen. Kijk maar naar het afval overal in de stad. Alle Amsterdammers zeggen dat het komt door de statiegeldverzamelaars. Toch zie ik naast zo'n beetje elke vuilcontainer een hele hoop zooi ernaast die Amsterdammers er gewoon naast hebben gezet. En dat is niet te doen voor de gemeente. We zullen het samen moeten doen. De bewoners met de stad. Maar wij kiezen ervoor te klagen dat het niet goed gaat en ons vooral er niet in te mengen. En net zoals zoveel wereldproblematiek schuiven we het vervolgens af op de buitenlanders en doen we zelf een stapje terug. Terwijl botsen en hinder kan zorgen voor verbinding. Zo ontwierp stadsarchitect Van Klingeren in de vorige eeuw verschillende functies zoals een school, een kapper en een winkel in dezelfde ruimte zonder tussenmuren. Juist door overlast zou er contact komen en daardoor begrip en gemeenschap. Maar we doen het niet meer. We klagen en trekken ons terug tegenwoordig. Ik zeg niet dat er totaal geen rol is voor de overheid. Natuurlijk helpt het niet dat de stad chockvol met toeristen zit. En in de opkomst van Nutella-winkels helpt het echt niet met het versterken van je stadsgevoel. Maar wat echt het verschil maakt, is of je buurman je even komt helpen als je iets nodig hebt. Misschien is het wel een geweldige test voor de stad. Durven wij uit frictie weer verbinding te zoeken? Of trekken we ons klagen terug in onze peperdure koophuisjes? Dus ja, alsjeblieft, gemeente Amsterdam, het wordt tijd voor actie. Maar Amsterdammers, in godsnaam, ook voor jou is het tijd voor actie. Als jij je niet op je plek voelt in je eigen stad, ga dan dat gesprek aan met je buurman. En als die Engels spreekt, dan praat je daar toch Engels mee. Maar zorg dat je elkaar kent, want alleen samen houden we Amsterdam echt Amsterdams.
Ja, mooie column. Is dat een beetje wat je ook bedoelde met die rotzooi en dat botsen?
Ja, ik geloof niet in geluidsoverlast. Dat mogen ze afschaffen wat mij betreft. Iedereen moet gewoon heel veel lawaai kunnen maken. Nee, ik ging ook aan van ja, ik leefde zo. Dat verhaal over afval, daar zit me echt iets in dwars. Je hebt allemaal mensen die roepen dat het nog nooit zo erg is geweest met de troep. Maar ik geloof dat niet. Ik leefde nog niet in de jaren 80, dus ik weet het niet. Maar als je bijvoorbeeld van die beelden van Ed van der Elske ziet van de stad, dan is dat gewoon één gigantische, geweldige vuilnisbelt. Volgens mij komen we daar niet in de buurt, ook al zouden we ons best doen. Goed, dat is ik vond het een mooie column.
Ja.
Ik vond het ook een mooie column. Wat ik zelf heel mooi vond in die focusgroepen die wij gedaan hebben, is dat mensen ook wel echt zelf reflecteren daarop. Ze spraken elkaar ook wel aan daarop. Die stad heeft gewoon, iemand zei heel mooi, die stad heeft gewoon heel veel moeite om te overleven in een periode van individualisering, verharding en toegenomen vluchtigheid en digitalisering. He, dus bijvoorbeeld dat iedereen de hele tijd op zijn telefoon zit, ja, dat is niet de toerist die dat doet per se. Weet je, als je op de tramhalte staat te wachten, zit iedereen, of voor je pakketje dat je komt ophalen, iedereen zit op die telefoon. En dat doet niet de toeristen, dat doet niet de gemeente. Dus dat vind ik er wel mooi aan, dat die reflectie op onszelf. Als je iets wil van die stad, dan moet je dat ook geven aan die stad. En er werd ook wel een aantal keer verwezen naar wat Van der Laan, de vorige burgemeester, ooit heeft gezegd. Wees lief voor elkaar en voor de stad. En dat idee van dat je een soort van En dat noemt mijn co-auteur van het essay over de haperende hart van de stad, noemt dat hoffelijkheid. Hè? Een soort van hoffelijkheid naar elkaar toe. En een soort ruimte geven aan elkaar. Niet alleen maar ruimte nemen voor jezelf. Dat nodig is om samen te kunnen leven. En dat ook die vervreemding die mensen ervaren, een deel van de oplossing zit hem in zelf je ook anders gaan gedragen naar anderen toe. En dan zit je ook met die Amsterdamse cultuur, die ook best wel van niet op je mondje gevallen zijn. En dingen gewoon zeggen waar zoals ze zijn. Maar dat komt soms echt ontzettend bot en lomp over. Ook in die groepsgesprekken waren er wel Amsterdammers die hier zelf over begonnen. Van ja, we moeten ook naar onszelf kijken. Dus dat sluit ook wel aan bij deze column. Aan de andere kant, en dan komt mijn misschien wat kritische kanttekening en ook wat jij zegt, van nou, het kan maar niet druk genoeg zijn. Of dat we ons allemaal terugtrekken in ons koophuisje. Nou, er zijn mensen die ontzettend veel last hebben van drukte. Als je jonger bent, kan je daar beter tegen. Er zijn allerlei mensen die om allerlei redenen, of het dan gaat om fysieke of mentale gezondheid, die dat soort drukte of lawaai of minder goed aankunnen. Er zijn heel veel mensen die helemaal niet in een koophuis wonen. Het gevaar is een beetje, en misschien is dat mijn kritieke noot ook op de ervaringsdeskundigen in het algemeen, dat iedereen heel erg de neiging heeft om vanuit hun eigen ervaring te spreken. En dat is dan waar. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ervaringen zijn heel verschillend. En je zou kunnen zeggen, mijn onderzoek gaat over ervaringen van bewoners. En ik vind aan de ene kant dat bewoners zijn ervaringsdeskundigen. Maar wat die vaak vergeten, is dat hun ervaring heel persoonlijk en gekleurd is. En dat jouw ervaring wordt gevormd door je eigen positie, je gezondheid, je leeftijd, je klasse, kleur. Dat je dus wel heel erg hard kan roepen vanuit je eigen ervaring, maar dat het ook gaat om de ervaring van de ander. Dus dat zou een beetje mijn kanttekening zijn op sommige van deze.
Ja. Kwam dat ook in die focusgroepen, want je zei dat het eigenlijk heel erg op elkaar leek, die gesprekken, dat er echt grote verschillen waren in wat Amsterdams was of wat niet?
Nou, dat niet zozeer. Maar bijvoorbeeld wat je heel erg merkte is dat drukte, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, mama. Niet iedereen vindt de drukte vervelend. Er waren ook mensen, vooral wat jongere mensen, die zeiden, nou, kan voor mij niet druk genoeg zijn. Weet je, die dynamiek hoort bij de stad. Maar als je ouder wordt bijvoorbeeld, of je wordt wat minder goed ter been, of als je minder mobiel bent, om wat voor reden dan ook. Of je bent bijvoorbeeld meer gevoelig voor prikkels. Dus mensen die in het autisme spectrum zitten bijvoorbeeld. Of mensen die ze minder goed zien. Dat maakt, voor hun is dat heel wordt het heel onoverzichtelijk en heel druk. En ik denk dat de standaard in verhalen over de stad zijn, is gewoon de, ja, mensen, ja, de midden, zeg maar, leeftijdscategorie 25 tot 40, redelijk geslaagd, mobiel, goed in staat om dingen zelf te regelen, digitaal handig. Want ook zo'n opmerking over iedereen zit de hele dag op zijn apps, dat hangt er dus ook vanaf. Niet iedereen vindt dat makkelijk. En ik heb het was heel grappig, ik had dus een stuk in het Parool geschreven over ons onderzoek met een wat kritische nood van ja, iemand moet nou gewoon eens het lef hebben bij de gemeente om te zeggen, het gaat gewoon echt niet goed met die binnenstad. En toen kwam onze overbuurman van Vierhoog, die kwam mij op straat aanspreken. Een wat oudere man, over het algemeen houdt hij wel van een glaasje, zullen we maar zeggen. Die zei, buurvrouw, goed stuk. Dus ik, dankjewel. Wat vond je ervan? Hij zei, ja, ik ben al 15 jaar niet in de binnenstad geweest. En ik spreek geen Engels. Ik heb daar niks meer te zoeken. En nou is mijn onderbuurvrouw ineens ook niet Nederlands. En die spreekt geen Nederlands en ik spreek eigenlijk geen Engels. Dus ik spreek nooit meer iemand. Dus ook het idee dat iedereen maar met gemak die verbinding moet kunnen leggen, het is gewoon niet waar. Er zijn gewoon echt heel, en juist in Amsterdam zijn er allerlei groepen die die veel kwetsbaarder zijn. Gezondheid, taal, opleidingsniveau, budget. En die kunnen helemaal niet mee in die opwaartse druk en die opwaartse stroom en die internationalisering van die stad. Dus ik denk dat juist het die verschillende perspectieven heel belangrijk zijn. Ik denk dat dat de toegevoegde waarde van onderzoek is ten opzichte van ervaringsdeskundigen. En daarom vond ik het ook heel waardevol om deze interviews te doen. Want ik ben ook ervaringsdeskundige. Ik ben opgegroeid in de binnenstad. Maar ik heb ook een eigen ervaring die misschien anders is dan anderen. En onderzoek betekent dat je je openstelt voor die verschillende ervaringen. En dat je herkent waar die vandaan komt.
Ja, het is meteen ook een hele mooie afronding. We zijn er al bijna weer doorheen gevlogen. Ik heb nog één laatste traditionele vraag. En dat is, wat weet je zeker, maar kan je niet bewijzen?
Ik denk, wat ik zeker weet, is dat het helemaal niet goed gaat met die binnenstad. Dat wij op ooghoogte op die stad, waar ik mee begonnen, dat is mijn uitgangspunt, dat heel veel mensen dat zo voelen en zien. Maar als je mij vraagt, geef me de cijfers en leg het ernaast, dan is dat echt heel ingewikkeld. Cijfermatig, als je statistieken gaat bekijken over functies, over gebruikers, over drukte, dan vang je eigenlijk niet de ernst van het probleem. Terwijl we het allemaal voelen. En ik denk, tegelijkertijd wil je niet alleen maar zeggen, ja, mensen voelen het, dus het is waar. Dat zo makkelijk is het ook niet. Maar ik denk wat ik denk dat waar is, is dat als we dat het heel slecht gaat met de binnenstad. Ook al wil ik dat liever niet. Maar als je mij vraagt, maakt dat eens hard met knetterharde cijfers, economische cijfers, vastgoedcijfers, winkelcijfers, al dat soort dingen, dan denk ik niet dat we daar ernst van het probleem vangen. Omdat we dat gewoon niet op die manier meten en op die manier kunnen aantonen. Dus ik weet dat het waar is. En ik hoop dat mijn onderzoek daaraan heeft bijgedragen om dat bewustzijn te creëren.
Ja.
Maar hier zit het verschil tussen wat je soms voelt en waarneemt in het alledaagse, op dat straatniveau, op het alledaagse niveau, ten opzichte van een soort van cijfermatige, objectieve, meetbare werkelijkheid.
Ja, misschien is het zelfs zo dat op het moment dat we het wel kunnen bewijzen, dat het eigenlijk al te laat is om er nog iets aan te doen.
Ja, dat is het doemscenario, ja. Ja.
Ja. Nou, ik hoop dat we toch met een soort hoop kunnen afsluiten.
Ja, en, tuurlijk. Amsterdam is de mooiste stad van Nederland.
Ja, dat
en de binnenstad is de mooiste wijk van Amsterdam. Nou, maar wel een van de mooiste wijken.
Je wordt inderdaad alleen maar zenuwachtig van dingen waar je iets om geeft. En ook hierbij geldt het volgende.
Ja.
De binnenstad is zo mooi dat we hem willen beschermen. Daarmee wil ik ook afsluiten. Mijn naam is Max Waterreus en dit was Radio Swammerdam. De gast was Fennet Pinkster. Dankjewel.
Ja, dank jullie wel.
En de tweede presentator was Momo Schaap. Dankjewel. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via sociale media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter, tegenwoordig Blue Sky en LinkedIn kunt u ons volgen om nooit meer iets van Radio Swammerdam te hoeven missen. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. Dan kunt u hem gerust terugluisteren of delen. Volgende week is er een recap van een aflevering. Dat is uit mijn hoofd oudheidskunde. Dat klopt toch, mama?
Dat weet ik niet zeker.
Dat hoort u dan. In ieder geval zelfde tijd, zelfde plek. Volgende week. Nog een hele fijne zondag.